BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Ja, fijn. Zo'n kampvuur, Ben.
Heerlijk.
Om gewoon even verhalen uit te wisselen.
Ja.
We hebben daar tijd voor.
En zulke mooie dingen doen.
Verrust.
Even rust. Maar
reflecteren.
Dat is ook belangrijk.
Met elkaar delen.
Terug. En wat kunnen we leren van de geschiedenis, ja, van de meest essentiële momenten van een bedrijf?
Ja.
Die toen veranderd is.
Ja, en welke dingen zijn nu nog steeds belangrijk? Dat, ja, is natuurlijk ook de vraag. En dat gaan wij niet alleen samen doen.
Nee, dat kunnen we helemaal niet.
Want wie zit er ook bij ons?
Daniel Mol. Hallo.
Dag Daniel.
Nee, onze
redacteur steun en toeverlaat op de techredactie. Heel fijn. Wat gaan we eigenlijk doen?
We gaan het hebben over de belangrijkste momenten in de geschiedenis van een aantal bedrijven. We hebben er 6 uitgekozen voor deze zomer.
Ja.
We doen er allemaal 2. En dat gaan we eens bespreken aan het kampvuur van BNR Digitaal.
Precies, dus goed dat je luistert naar BNR Kampvuur Digitaal. Of Kampvuur Digitaal. Deze zomer onze special. 6 weken lang, terwijl je op vakantie bent, terwijl je misschien aan het werk bent of wat dan ook. Inderdaad, de defining moments van 6 door ons uitgekozen techbedrijven. Of een pivot of een andere keuze die de geschiedenis bepaalde. Het zij positief, het zij negatief of nog met een vraagteken.
Precies.
Dat is eigenlijk de leukste.
Maar we mogen al zeggen welke bedrijven, of moeten we het echt een verrassing?
Zullen we het stap voor stap doen? Want dan is het elke week ook een cadeautje voor de luisteraar.
Dat is waar.
Dat is
ik heb
leuk.
Er zoveel zin in, want heel mooi.
Nou mooi, dan gaan we maar gelijk aftrappen. Dat doen we met Sony. Een van, zo niet de Japanse techgigant. Met name voor consumer electronics, maar ook ontwikkelaar van halfgeleiders, sensoren, zelfs voor Apple. Hè, Ben?
Ja. Ja, maar het begint er ook mee, Joke, jij wilde Sony doen.
Dat klopt.
Ik bedoel,
dat wel benoemen.
Ja, maar nee, maar ook waarom? Nou, waarom wilde je zo? Waarom?
Ten eerste omdat Sony, ik zal het maar gelijk zeggen, de belangrijkste divisie is daar al best lang de PlayStation divisie. Oftewel hun videogames. Daar komt het meeste omzet uit. Maar hoe is dat nou gekomen? Want je hebt het over een techgigant die tv's maakte. Als jij vroeger een Sony tv of geluidsset had, dan was het een ding.
Ja.
Tegenwoordig stelt er niet zoveel meer voor. Dus alles gaat om die PlayStation-divisie. Nou, Sony in het korte geschiedenis in 1946 opgericht. Toen nog als de Tokyo Telecommunications Engineering Corporation. En dat was eigenlijk niet heel veel meer dan een elektronica-zaakje in een Tokyo's warenhuis, waar 20 mensen werkten. Opgericht door Masaru Ibuka, moet ik zeggen. En Akio Morita, die richtte met z'n tweeën, ja, dus eigenlijk de voorganger van Sony op. Repareerde radio's, deden wat elektrische uitvindingjes. Ontwikkelde in de jaren daarna bandrecorders, radio's. En toen ging het hard. De rest is geschiedenis, want we weten de videorecorders tot aan de Walkman.
De Walkman, ja. Vol.
Bandjes.
Ik had zo'n gele, weet je, die waterdicht was.
Ja. Ja, maar jij had hem nog met tapes, denk ik. En
tapes,
Daniel
natuurlijk.
Had hem met compact discs.
Dat denk ik wel, ja.
Ja,
ja
die
zeker.
Had ik ook later.
Ja, heel lang geleden is dat, maar inderdaad.
En toen probeerden ze het later nog met mp3's, maar dat is niet helemaal gelukt.
En toen hebben ze als een Japans bedrijf zo ongeveer de hele westerse wereld weten te veroveren met hun spullen.
Ja, ja, maar eigenlijk niet meer per se met hun hardware, als wel met hun software. Of eigenlijk moeten we zeggen met hun IP's. Want eigenlijk in eind jaren 80 kwamen er ook platen en filmlabels bij kijken. En dus niet heel lang daarna de videogame-industrie.
Ja, maar ik heb wel een idee als ik naar Sony kijk, die geschiedenis, dat ze continu, nu je noemt er al een paar, met innovaties kwamen, met nieuwe producten. De Walkman is een mooi voor de Discman.
Ja,
de platenlabel erbij.
Ja.
Ja, nou.
En die zijn er tegenwoordig niet echt veel meer bij Sony.
Nee, maar dan is dus interessant.
Ze hebben een pivot gemaakt.
Dus die pivot, waarom? Dus dat valt me wel op.
Ja. Het is gevoelsmatig is het een bedrijf dat echt op consumenten elektronica en inderdaad later IP is blijven zitten. Dus inderdaad, je had vroeger de Walkman was een revolutie.
Mm.
Dus dat kunnen we echt wel stellen. En eigenlijk die revoluties hebben zich nooit voort kunnen zetten. Een PlayStation 5 of een PlayStation 4, dat is een iteratie, maar niet een revolutie.
Nee, en
dat is,
Het is.
Maar er komen natuurlijk wel bij, het is bijna een standaard ontwikkeling van techbedrijven. Je begint met hardware, met het IP ontwikkelen en dat ga je bouwen en dat ga je verkopen. Maar uiteindelijk het bouwen, het in elkaar zetten, heeft weinig waarde. Weet je, het heeft waarde als je patent hebt, IP hebt. En dan heeft minder waarde als je het in elkaar zet. En Sony dacht over, ja, in elkaar zetten, dat prima. En dan natuurlijk moet je dat contact met die klant hebben. Want daar zit dan ook waarde. Dus je ziet, die ontwikkeling zie je ook bij Sony, maar bij heel veel techbedrijven.
Ja, nog los van het feit, dat stel ik me voor, maar jij was er toen, Ben, en ik nog niet. Op een gegeven moment apparaten natuurlijk zo goed werden dat je ook niet meer elke paar jaar nieuwe nodig had. Hoe lang doen we al met een tv tegenwoordig? Nou, als het goed is, 10 jaar. Dus dan is het ook logisch dat voor op een gegeven moment Sony het niet meer zo lucratief is om iedere keer, als in ze doen nog steeds tv's, ze hebben nog steeds innovaties, maar ze zijn niet meer zo belangrijk dat je elke paar jaar een nieuwe tv in de huiskamer parkeren.
Nee, dus nu moet je het inderdaad hebben van IP. We gaan het straks over de defining moment hebben.
Tuurlijk.
Nou, ik bedoel, ik woonde dus in Japan in 2005-2006 en Sony is daar echt groot. Hè? Dat was daar.
Maar dat was ook wel, maar daar moeten we het straks in de tweede helft over hebben. Eigenlijk het moment dat het wat minder met ze ging, hè?
Nou, en hoe dat komt... Oeh, wat hebben we een mooie cliffhanger naar de tweede helft.
Zullen we eerst maar even helemaal naar waar het echt begon voor de pivot?
Ja, voor jou, hè? Voor jou mij. Begon voor het. Mij. Jij hebt één moment.
Nou ja, voor mij, maar ik durf ook te zeggen voor heel Sony. En dat is omdat deze divisie dus echt al, nou pak een beetje, een jaar of 15 de belangrijkste is. De PlayStation divisie komt tegenwoordig tot 37% van de omzet per jaar vandaan. Maar goed, daar gaan we straks naartoe. Want het begon dus met die uitvinding, het ontstaan van de PlayStation. En daarvoor moeten we naar Ken Kutaragi, de geestelijk vader van de PlayStation. Geboren in de naoorlogse jaren in Japan in 1950. Zijn ouders hadden een printfabriekje en hij hield van technische dingetjes maken. Lekker vreubelen, apparaten uit elkaar halen. Net zoals, wie spraken we een tijdje geleden?
Nou, Martin van der Brink.
Nou, precies. Ik denk dat je een beetje de Japanse Martin van der Brink van de game-industrie zou kunnen noemen wat dat betreft. Ken Kutaragi studeerde ook af van de Japanse universiteit in Electro Communications. En kon op zijn ASML's gelijk al aan de slag bij Sony. Die staan ook in de rij om mensen te recruteren die bij de TU Delft afstuderen, weten we, hè, Daniel? Ja. Ken Kutaragi werkte onder meer aan LCD's, dus schermtechnologie, digitale camera's. Nou, allemaal dingen waar Sony in de jaren 70 en 80 mee bezig was.
Ja. Nee, en dit was echt een tijd, vraag ik aan jou, Joe, volgens mij waarin Japan zich begon te profileren op de, zeg maar, het naoorlogs Japan in de jaren 70, jaren 80.
Ja, met de ethos, hè? De manier waarop ze het deden. Terwijl wij in het Westen elkaar aan het bevechten waren met stakingen en cao's. Ja. En oh ja, maar we kunnen niet, want waren ze in Japan alleen maar bezig met optimaliseren van ontwikkelings- en vooral productieprocessen.
Op het gebied van elektronica, van chips. En daar begonnen ze ook echt de westerse wereld mee lastig te vallen. Echt lastig te vallen, maar serieuze concurrentie voor de westerse wereld.
Maar wel met kwaliteitspunten.
Absoluut.
En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Absoluut. Ja. Maar goed, die game-industrie die lag ondertussen eigenlijk op zijn gat. Want dat vond vooral plaats in de VS. Daar zaten de grote giganten, zoals Atari, zoals Fairchild. Nou, die namen zijn wel helemaal vergeten. Maar die gingen eigenlijk allemaal zo goed als ten onder in de grote game-industrie-crash van 1983. Er was verzadiging van de markt. Er was heel veel troep, gewoon slechte games. Notoir voorbeeld is de gelicenseerde E.T.-game, waarvan zoveel plastic cartridges gemaakt worden. Het was zo'n baggergame dat er nog landfills, dus gaten in de woestijn van Nevada, mee gevuld zijn, die onlangs een paar jaar geleden nog opgegraven.
Ja, ze wisten niet wat er waren zoveel, ze wisten niet wat ze ermee moesten, dus hebben ze allemaal maar weggegooid.
Wat ze ermee aan moesten. Nou goed, ondertussen ging het in Japan wel aardig door met Nintendo voorop. Dat had toen vooral in de family computer, de Famicom, eigenlijk een succesje. Die werd later in de loop van de jaren 80 ook in het Westen op de markt gebracht. Ja. Als de NES. Nintendo Entertainment System. Ja, Ben.
Een paar dingen. Waarom ging Nintendo dan wel goed in Japan? Is dat ook het gebruik? Is het ook dat de Japaner dat wel eerder oppakt of wel goed ging?
Nou ja,
andere
in
games.
Japan misschien die game industrie er sowieso door. Daar was ook nog altijd
een
bloeiende speelhalindustrie.
Dat
zeker in de VS ook ging dat wel door, hoor. Maar in Japan was dat echt booming.
Ja.
Daar ging Nintendo op mee. Die ontwikkelde dus de family computer. En nou, zoals de naam zegt, het was een family computer. Het was niet alleen voor, zoals de Commodore 64 daarvoor gebracht als, kijk, dit is ook een computer waarmee je van alles kan doen. Nee, dit is speelgoed. Dit is iets waarmee je de kinderen vermaakt, waarmee je met ze meedoet. Family time in de huiskamer op de televisie. Dat is wat Nintendo heel erg propageerde met die family computer. En dat is ook hoe ze de NES vervolgens op de westerse markt hebben gebracht. En dus eigenlijk als eerste op de puinhopen van de industriecrash van 83 weer wat hadden opgebouwd. Maar goed, Nintendo was daar lekker mee bezig. Kutaragi zag medio jaren 80 zijn dochter op die Famicom spelen en dacht, ja, videospelletjes, daar moeten we iets mee. Maar wat? Want Sony had er eigenlijk niet zoveel interesse in. Maar Nintendo had een nieuwe geluidschip nodig voor hun opvolger, de Super Famicom, de Super NES of de SNES.
Een begrip.
Ja,
zeggen, later
ben ik
geworden.
Ja, en
zeker.
Ook.
Ja, zeker.
En ik denk dat Ben hem ook nog eens aangeraad heeft in zijn schaatsdagen.
Vast wel.
Maar goed, dus zei Kutaragi, nou, die chip die wil ik wel maken. Die nam die klus aan voor Nintendo, maar zei dat niet tegen zijn bazen. En dus ging hij aan de slag met de ontwikkeling van de SPC 700. Dat is een vrij technische term, maar een revolutionaire chip voor de SNES, die games een hele herkenbare klank gaf. De muziek die echt wat voorstelde toen in de games. Thank you. management van Sony erachter kwam, waren de rapen gaar. Was Kutaragi bijna zijn baan kwijt. Maar toenmalig topman Norio Oga, die hield hem boven het hoofd. Die zag Kutaragi als zijn protégé. Die zei, nee, ga maar door. Sterker nog, misschien moeten we nog maar eens wat meer gaan doen met Nintendo. Want ze hadden het idee om een CD-ROM-drive te ontwikkelen voor die Super NES. En Nintendo zag er eigenlijk niet zoveel hel in. Want ja, wat moeten we daar nou mee? Of anders gezegd, Nintendo had die cartridges, die stukken plastic met koperen pinnetjes. Daar heb je weliswaar veel minder opslag op dan op een CD. Maar veel snellere laadtijden en bovenal, Nintendo had de patenten. Dus elke ontwikkelaar die games wilde uitbrengen op een Nintendo-systeem moest langs het toppoortje van Nintendo om op dat format te kunnen publiceren.
Vraag tussendoor. Het was midden jaren 80.
Eind jaren 80 al.
Ja, eind jaren 80. Was het ja, in de jaren 80, hoe belangrijk was toen die gameontwikkeling?
Ja, dat wil ik ook
vragen. Hoe belangrijk was die? Hoe heet die gast?
Ken Kutaragi.
Kutaragi.
Ja, niet. Niet voor Sony. Nee, ja, Nintendo deed het. En er waren tal van bedrijfjes.
Maar voor Sony was het een bijzaakje.
We hadden Capcom, we hadden Square. Allemaal bedrijfjes die best toffe, nu historische games maken. Maar dus, dat was spielerij.
Dus in de hoogtijdagen Sony. Misschien wel van Sony.
Want het was de Walkman-tijd, hè?
Precies. Ja. En videorecorders en noem maar op.
Videobanden.
Precies, dat. Was het misschien niet de meest logische keuze om met een Nintendo in zee te gaan? Wat volgens mij voorheen.
Moesten ze daar?
In de jaren 70 was het een speelgoed. Fabrikant.
Ook dat nog.
En dan inderdaad een kleinere markt betreden als Sony zijnde.
Precies.
De gamemarkt.
Maar Sony had notabene met Philips de CD-ROM ontwikkeld. En daar dus ook een hoop technische patenten op. Dus goh, dan zou het best interessant zijn om een hardware-extensie voor een Nintendo spelcomputer te ontwikkelen, waar je volgens de CD-ROMs van Sony onder meer op kan laten draaien. Maar goed, Nintendo zag dus ook wat die CD-ROM-technologie in opkomst was. Zag andere landgenoten, zoals NEC en Sega, ook al met CD's aan de gang gaan. Dus Kutaragi mocht namens Sony aan de slag met een prototype, een add-on voor die SNES. En die zou Nintendo dan gaan uitbrengen onder de naam de Super NES CD-ROM. En Sony zou dan met de merknaam PlayStation hem ook uitbrengen. Play spatie Station. Ja. Onthoud dat. En wat zou je daarmee kunnen doen? Nou, muziek, video, digitale encyclopedieën, voorganger van Wikipedia zou ik maar zeggen, op een schijfje. Andere toepassingen, hartstikke interessant voor Sony, want die hadden toen net eind jaren 80 platenlabel CBS Records overgenomen. En Columbia Pictures, de filmmaatschappij. En ze hadden ook al een eigen game-uitgeeftakje, Sony Image Soft, maar dat stelde niet zoveel voor. Echter, strikte voorwaarden van Nintendo. Sony, met jullie Play Spatie Station, jullie gaan geen games uitbrengen met die cd's. Want dat gaat tegen ons verdienmodel, zeiden ze niet bij, gaat dat in. Maar, dat stond niet in het contract.
Hoe komen ze daar?
Hoezo?
Hoe kwam dat niet in het contract?
Dat vertelt het verhaal dan weer niet. Maar waarschijnlijk omdat ze allebei zeg maar, elkaar aankeken en ze allebei wel wisten waar de belangen lagen, maar dat maar niet gezwart-witiseerd hadden, om maar wel te kunnen kijken wat dit zou opleveren.
Dus Nintendo als de spelletjesmaker en Sony als de hardware fabrikant.
Ja, met dus wel de CD-technologie en de waarde daarvan in de achterzak. Ja. Nou, dit leverde een zeer opmerkelijke climax op. Deze toch al vrij ongemakkelijk begonnen samenwerking. 2 juni 1991, de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Daar zou de SNES CD-ROM voor het eerst getoond gaan worden aan de wereld door Nintendo. Maar toen kwam Nintendo of America topman Howard Lincoln op het podium. En hij verkondigde, we gaan een samenwerking aan met de CD-ROM technologie van Philips.
Oei.
Mic drop.
En is dat het moment?
Dat is het moment.
Dat is het moment.
Ik moet erbij
zeggen. 2 juni 1991.
Dat is het moment. Ik moet zeggen, de overlevering zegt dat er Sony-topmannen in de zaal zaten die het daar voor het eerst hoorden. Dat Nintendo op het laatste moment dus met Philips in zee was gegaan. Met een dolk in de rug van Sony eigenlijk, spreekwoordelijk. Is niet helemaal waar, want volgens sommige publicisten hoorde Sony al 48 uur daarvoor dat Philips toch erbij kwam. Dat verklaart ook waarom er al geruchten in de lucht hangen daar in Vegas dat die samenwerking niet door zou gaan. En waarschijnlijk kwam het omdat er op 31 mei 1991 in de krant de Seattle Times, want daar zit Nintendo of America, al een publicatie stond dat er een aankondiging met Philips zou komen.
Ja. Wat waren hiervan de gevolgen, Joe?
Nou, dat Sony de dag daarna, 1 juni 1991, al braaf de PlayStation Station had aangekondigd. Tijdens een eigen presentatie, waar het eigenlijk maar een klein onderdeel van was.
Een dag voor
de tussenin. Dus letterlijk de dag voordat Nintendo het zou aankondigen. Want voor Sony zou het een dingetje erbij zijn, voor Nintendo zou het de volgende move zijn. De New York Times had toen eigenlijk al in de gaten wat er zou gebeuren, want die schreven Sony op 1 juni heeft eigenlijk gezegd dat ze de strijd aangaan met Nintendo met het uitgeven van games. Dus er zat al een hele ongemakkelijke verhouding. verhouding. En die werd steeds zichtbaarder. Sony had ook al tegen de New York Times gezegd, ja, wij hebben de recht in handen als het gaat om games die op cd's, op systemen worden uitgebracht. Ondertussen was de Super Nintendo nog niet eens op de westerse markt gebracht. En Nintendo had al leergeld betaald, want ja, die hele mooie geluidschip, hè, die Sony had ontwikkeld voor de SNES, hartstikke mooi, is dat één nadeel aan voor de makers van games. Je moest hele dure software, tools van Sony kopen om daar muziek mee te kunnen maken. En er was nog een groot cultuurverschil tussen Nintendo en Sony, dat weet jij ook, Ben. Want wat wil Sony? Cutting-edge producten maken. Nieuwste, beste technologie. Wat wil Nintendo? Wat jij al zei, Daniel. Speelgoed maken.
Videogamepjes.
En het moet niet te veel kosten. Het moet leuk zijn, het moet verrassend zijn, maar het moet vooral betaalbaar zijn. Dus ja, wat moet Sony nou? In gesprek met Sega, de concurrent van Nintendo over een samenwerking. Maar die waren al bezig met een CD-peripheral, de Mega-CD. En by the way, ontwikkelaars van Sony hebben onlangs nog gezegd, ja, dan keken we de handleidingen voor ontwikkelaars van Sega-systemen. Die kwamen met insteekhoezen. Wat wel aangaf dat er nogal wat aan de specificaties kon veranderen. Dus is dat nou een betrouwbare partner om mee in zee te gaan? Een jaar later zaten Nintendo en Sony nogmaals om tafel. Werd er toch weer onderhandeld over rechten en royalties. Kwam er zelfs nog een bericht via de Associated Press. Een dag voordat Sega die Mega CD peripheral uitbracht. De volgende generatie videogame technologie wordt ontwikkeld door Nintendo en Sony. Maar Kutaragi had er eigenlijk, daar is hij weer, had er eigenlijk geen zin meer in. Wist het bestuur van Sony, die eigenlijk toch al geen zin hadden om die videospelletjesmarkt te betreden, te overtuigen. Mensen, we moeten dit gewoon zelf doen. En kwam vooral weer terug bij Norio Oga, de topman. Die was nog woedend over die beslissing van Nintendo het jaar ervoor. Hè? Dat mes in de rug dat Philips heet. En gaf het mandaat aan Kutaragi om zelf het PlayStation prototype door te ontwikkelen tot een console van Sony zelf. Dat had Kutaragi trouwens wel zelf ingepeperd bij Oga door meermaals al te zeggen, ja, dit is toch respectloos. Dit kunnen we niet om ons over onze kant laten gaan.
Dus eigenlijk wat je ons hier vertelt, ja, de PlayStation is ontstaan uit eigenlijk een soort rancune.
Ik wil hem anders stellen, rancune. Nee, ik heb meer van, dankzij Nintendo hebben we de PlayStation zoals het nu is. Want als ze dat niet hadden gedaan, ja, dan hadden ze dat nooit doorontwikkeld.
Ja, maar dat vind ik een interessante vraag. Want het is heel makkelijk om te zeggen, oh, Nintendo heeft dit veroorzaakt.
Ja,
maar
dat is niet één op één.
Nee,
ik ook
precies tegen die achtergrond van dat Sony ook al die patenten in de achterzak had. En die geluidsprocessor, al die dingen. Weet je, ze wisten van elkaar al van, oké, we zitten nu allebei op een breaking point qua wat we kunnen en wat we willen. En wie schiet er als eerst? Zou ik maar zeggen. Snap je?
Ja. Oké. Okay.
Jij bent niet overtuigd?
Nee, dus het heeft heel veel elementen. En ik snap het gevecht. En ik zie ook wel het verschil in cultuur. Maar het is ook wel eigenlijk gewoon normaal zaken doen. Ja.
En is dat zo? Nou ja, kijk, we hebben het ook wel eens over Apple en Google. Die uiteindelijk, ondanks dat ze concurrenten zijn, ook een symbiotische relatie hebben met de zoekmachine.
En de ene kies je voor die partner, dan die partner. Ja. Dat moet je ook niet te groot maken natuurlijk. Want dat is ook gewoon volwassen
maar
gedrag.
Maar geef toe dat als je ziet hoe snel dit al uit de klauwen liep.
Ik vind het interessant. Nee, interessant. 31 mei, 1 juni, 2 juni.
1991.
dat is precies bizar.
Maar goed, zo geschiet het dus. Dat wil zeggen, de ontwikkelingen van de PlayStation, zonder spatie, PlayStation aan elkaar.
Oh, even tussendoor, hebben ze PlayStation, hadden ze alles afgekocht? Want die naam was natuurlijk al lang
gedropt. Nou, daar is nog juridische strijd over geweest.
Ja, dat dacht ik wel.
Maar Nintendo kon niet hard maken dat zij het copyright PlayStation bezaten. Want Sony was eigenlijk de enige die dat gecommuniceerd had. Dus dat is goed gedaan. Los van het feit dat ze die spatie eruit hebben gehaald. Dus wellicht heeft dat er iets mee te maken. Maar goed, dat duurde dus nog een kleine 2 jaar. Voordat daadwerkelijk de PlayStation productie rijp was. Begin 1994 kwam Sony daarom zelf met de onthulling van de PlayStation X. Vandaar dat we het nog vaak wel eens hebben over de PSX. Als we het hebben over de eerste PlayStation. Er waren nog wel wat andere uitdagingen. Games bijvoorbeeld. Want ja, die konden ze eigenlijk helemaal niet zelf ontwikkelen bij Sony. Ze hadden wel die divisie, maar die had nauwelijks tot geen ervaring. Dus moesten ze naar de gevestigde makers. Die partijen die ik net al noemde, die in de jaren 80 al lekker bezig waren. Namco, Square, Capcom. Die moesten ze overtuigen. Kom spellen voor ons nieuwe systeem maken. Niet meer bij Nintendo. Ja, mag ook, maar het liefst voor de PlayStation. En hoe deden ze dat, denken jullie?
Poeh.
Geld. Stunten gewoon, met de royalties.
Gewoon een hele dikke smak geld.
Tuurlijk. Nou ja, niet dat. Nee, maar heel simpel. Kijk jongens, jullie willen bij Nintendo. Dan moet je wel afdragen over elke cartridge waarop jouw game wordt geprint. Bij ons met de cd's doen we een stuk goedkoper. Weet je wel, nieuwe technologie waarbij het ook scheelde dat cd's veel goedkoper te produceren waren dan cartridges. Dus.
Hoe deed de eerste PlayStation het tegenover de concurrentie die er toen was van bijvoorbeeld Nintendo?
Nintendo zat toen nog heel erg in een Super NES. Die kwamen pas een paar jaar later met de Nintendo 64, die wel een stuk krachtiger was. Maar toen had Sony eigenlijk al anderhalf jaar voorsprong. De enige concurrent bij de lancering in Japan, eind 1994, was de Saturn van Sega. Ook met een CD-ROM drive. De eerste week verkocht hij harder, maar daarna verloren ze eigenlijk gelijk het momentum. En hoe Sony dat deed, was ook wel heel erg slim. Want die zagen al, nou, Sega heeft het best lastig. NEC en Panasonic hebben het ook niet voor elkaar gekregen met spelcomputers met CD-ROM drives. Dus wat gaan we doen? Marketing. We hebben film, we hebben muziek. We gaan van gameconsoles volwassen producten maken.
Dus ze duwden het gewoon de markt in.
Ze duwden het de markt in. En niet alleen voor de kids en bij de gamers. Maar in de danceclubs. In het uitgaansleven. Op volwassen pop-evenementen. Dancemuziek, de clubscene. Daarmee werd PlayStation gemarket. Bekend voorbeeld, weliswaar in het West ontwikkeld. De racegame Wipeout. Futuristische racegame met pompende beats eronder. Nou, dat stond dus nou eigenlijk los van dat je met CD-ROMs werkte. Maar daar kon wel die muziek op. Veel meer capaciteit. En by the way, 3D graphics. Dus het is allemaal een stuk hipper dan die getekende 2D figuurtjes die je van Nintendo kende. Nou, zoals gezegd, december 1994 de PlayStation op de markt in Japan. Een klein jaar later in het Westen. En in 2005 tikten ze 100 miljoen verkochte exemplaren aan.
Ongelooflijk.
Hoe wisten ze dat die markt uiteindelijk zou zijn?
Dat wisten ze niet. Zeker de board niet.
Maar eigenlijk hebben ze dus de markt gewoon gekocht. Ik bedoel, wat je zegt, met heel veel marketing in de markt gepusht.
Ja.
En uiteindelijk ging, dat is toch wel leuk voor de hele familie spelen.
Ja, die kent Kutaragi toch wel een leuk idee. Er zit toch wel geld in.
Ja, het getuigt wel van visie van Sony. Dat ze na alle de radio en de Walkman en noem maar of videorecorder.
Ho. Visie van Oka en visie van Kutaragi, maar niet van de Raad van Bestuur.
Vooruit. Maar uiteindelijk heeft de Raad van Bestuur natuurlijk ook, is ook overstag gegaan en hebben samen de PlayStation tot een succes gemaakt.
Ja.
Hey Daniel, maar was dat ook niet een beetje met de Walkman zo? We hadden toch ook nooit verwacht dat we met zo'n koptelefoon met van die draadjes.
Nee, ja, precies. En dat is dus wel, we gaan het in deze serie vaker hebben over defining moments. En dan zijn het keuzes van eigenlijk ja of nee, een soort binair. Of we gaan ervoor of het mislukt. En Sony heeft toch meer keren in zijn geschiedenis en zeker hier het defining moment van Joe laten zien dat ze een markt zien die er nog niet helemaal was.
Nou ja, waar zij in ieder geval een slag konden maken. Waar zij met de dingen die zij op dat moment konden en hadden wat voor elkaar krijgen. Fun fact ook nog even noemen. Er is één exemplaar van de Nintendo Space Station, bekend, een prototype, was namelijk in handen van de toenmalig Sony CEO Olaf Olafsson. Maar die liet die achter bij zijn latere werkgever, de bank Advanta. En toen die failliet ging in 2009 was er een veiling en kwam die Sony Space Station in handen van hardwarekenners, werd een paar jaar geleden nog voor $360.000 geveild aan de oprichter van de webshop pets.com. Dus dat vond ik nog wel leuk.
Uit een andere tijd.
Precies. Maar goed. Straks praten we verder over het defining moment van Sony. Want na de lancering kwam de ontwikkeling van het merk PlayStation. En wat betekende dat voor de hele gamer, ook de bredere tech-industrie? Dat bespreken Ben, Daniel en ik in de tweede helft van deze Kampvuur Digitaal. Blijf luisteren. Blijf scherp.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je nog steeds luistert naar Kampvuur Digitaal, de zomerserie van BNR Digitaal, waarin we de cruciale momenten, de defining moments van bijzondere grote techbedrijven bespreken. Ditmaal is dat Sony met de ontwikkeling van PlayStation. Een van mijn favoriete momenten uit de sector. En daarover praat ik verder met Ben.
En Daniel.
Hallo.
Ja, wil ik van jullie even weten, na mijn hele relaas van de eerste helft. Wat zegt dit volgens jullie over de huidige positie van Sony? Hoe kijken jullie nu naar Sony, ook met dit verhaal erbij?
Maar ik denk dat Sony de videogame-reus is. Ze hebben het vanaf het begin hebben ze gezien dat er markt is. Dus zo zie ik het. Ze hebben het risico genomen om in een markt te stappen die er eigenlijk in veel minder grote mate was. Er was natuurlijk wel een videogame-markt, maar die was kleiner. Het was speelgoed.
Zij hebben een belangrijk aandeel gehad in het volwassen maken.
Ja, het was speelgoed en geen industrie. En Sony heeft dat groot gemaakt. En ik denk dat het nog steeds zo is dat Sony misschien wel de belangrijkste, daar kunnen we natuurlijk een discussie over hebben, de belangrijkste speler is op de videogame-markt.
Ik zou zelf zeggen dat misschien wel, zeker als je kijkt naar consumententechnologie, de belangrijkste Japanse techreus is. Of ben jij, kijk jij dan?
Nu ja, dat denk ik ook wel. Ik wil even Hoe ik ernaar kijk.
Ja.
Kijk, die Sony, ze hadden het over hardware en dan gingen ze IP en ze hebben een studio. Hartstikke leuk.
Ja.
Maar je ziet dat het in het DNA zit, die hardware, vrij heftig. En Ja, jij zit me nu voor ons aan te kijken. Maar die zitten zo heftig in. Ja. Dat ik vind in de doorgroei en de macht en de big tech-achtige ideeën. Ja, daar zitten ze eigenlijk nog te veel in hardware. En ze doen
zeker.
Dus ze doen hun best natuurlijk om ook. Maar ja, daar zit ook weinig geld in de. Minder geld als je het hebt over SaaS-services, als je over softwareontwikkeling. Ja. Daar hebben ze weinig IP in.
Maar daar zijn ze ook helemaal niet sterk in.
Nee, ja. Dus daarom, het is natuurlijk een machtig Japans bedrijf, misschien een van de machtigste.
Ja.
Maar het blijft natuurlijk wel in dat niche. En ik vind het heel knap dat ze nu in de hele gamemarkt inderdaad zoveel marktaandeel hebben. Maar eigenlijk zouden ze ook weer een nieuwe differentiator moeten hebben om de komende 100 jaar weer door te gaan.
Ja, ik vind dit moeilijk, Ben, want het is toegeven, Sony is een bedrijf van de oude stempel en Sony is een bedrijf dat in de jaren 70, 80, 90 opkwam. En dat zijn al eenmaal bedrijven die nu consumenten elektronica maken. En dan heb je misschien twee paden waar je op kan. Je kan het pad Philips kiezen en bijvoorbeeld één specialisatie kiezen en helemaal het verpesten.
Ja, medical bedoel je?
Ja, precies. En Sony heeft een aantal paarden gekozen waar ze op wedden. Videogame industrie, de muziek, daar hebben ze natuurlijk ook veel geld mee verdiend. Maar Sony Pictures, noem maar op. En dat doet het gewoon goed. En ik vind niet dat we van ieder bedrijf moeten verwachten dat zij nu ook een lekkere schaalbare softwareoplossingen moeten gaan leveren. En er moeten consumenten elektronica bedrijf zijn. En Sony is wat dat betreft natuurlijk een van de mooiste in zijn soort.
Nou, en wat ze gewoon heel sterk hebben gedaan, en dat zagen ze dus 35 jaar geleden al, dat het niet alleen maar dozen schuiven moest zijn. En ik beticht ze daar ook nog wel eens van, ook in dit programma. Van, ze willen alleen maar weer de volgende generatie hardware verkopen. En dat willen ze bijvoorbeeld ook meer dan Microsoft, nu hun belangrijkste concurrent.
Oké, maar wat doen ze dan meer dan? Tuurlijk, ze hebben die studio's, IP,
daar zit het geld in. En dat is tegenwoordig ook echt niet alleen maar games. Ze hebben bijvoorbeeld ook Crunchyroll. Dat is een streamingplatform voor Japanse animatieseries. Dat is niche, maar wel een niche waar ook miljarden in omgaan.
Ja.
Waarom kijk je moeilijk?
Nou, ik kijk moeilijk omdat ik ben natuurlijk wel met Daniel eens. Niet iedereen kan een schaalbare software hebben. Ik bedoel, snap ik allemaal.
Nee.
Alleen, waar ze nu opteren en wat ze doen, is best wel uit die. We begonnen in de jaren 50, ben je met je verhaal begonnen. Dus ik vind het heel mooi als een bedrijf, weet je, met de Walkman en de Discman.
Jij wil innovaties.
Ja,
maar hebben ze niet meer bij Sony.
Nee,
nauwelijks.
Maar dat is als je ook naar andere grote techbedrijven, dat wij weer een nieuw consumer electronics, waar we ook in deze kampvuurserie verder over zullen gaan hebben.
Zeker.
Het is best wel jammer dat wij daar heel erg naar aan het zoeken zijn, want het is mooi als je weer een nieuwe categorie in de markt zet.
Klopt, maar is het erg dat je niet meer als eerste boven het innovatie zit? Zoals een Apple dat enigszins wel,
nee.
Zoals Samsung dat probeert.
Als je natuurlijk investeerder bent in Sony, is dat erg. Maar gewoon als consument, ja, prima.
Ja, als investeerder is het erg. Ik bedoel, ik zou juist zeggen, als je kijkt hoe ze IP uitnutten, maar ook hun online strategie, die ze, waarvan ik zeg, dat is nog steeds een zwak punt. Maar ze hebben een betaald abonnement PlayStation. Het is half bakken, maar er komen honderden miljoenen per jaar mee binnen. Dat wil je als investeerder toch ook zien. Dat ze eigenlijk gewoon het SaaS-model, zoals bij Microsoft, ook het meeste geld verdiend wordt.
Ja, kijk, ik vind dat we het gewoon even hierin moeten accepteren dat Sony een bedrijf is uit een andere tijd. En dat bedrijf heeft nog alle bestaan, zegt. Ik zou willen zeggen dat voordat Apple de Vision Pro aankondigde, hebben we natuurlijk Apple ook wel eens beticht van, het is toch, ja, het blijft een consumenten elektronica bedrijven. Ze maken eigenlijk gewoon maar telefoontjes.
Ja, nee, terecht. Nou ja, cynisch gezegd kun je het zo zien.
Ja. Oké, maar Apple heeft natuurlijk wel ook nu met de Vision Pro en met de Apple Intelligence, daar zitten dingen aan te komen die toekomstmuziek.
Nou, eigenlijk bedoel ik wat jij nu zegt.
Dat af en toe wat proberen.
Nee, ik bedoel, als je kijkt naar Apple, inderdaad, ze maken maar telefoontjes. Maar we hebben allemaal het idee met Apple Intelligence inderdaad. En heb je het idee van, daar zit een nieuwe differentiator, zitten aan te komen. Misschien zit ik er niet genoeg in, maar ik heb dat idee niet bij Sony. Ja, wel in het game domein.
Zelfs niet in het game domein zou ik zeggen. Ben. Maar komen die überhaupt nog uit Japan tegenwoordig? Want ook als we kijken naar de auto-industrie, dan is de innovatie daar ook weg. De powerhouse, los van Toyota. Toyota is nog steeds sterk, maar Honda was in de tweede helft van de 20e eeuw razendsterk opgekomen en is nu ook een speler in de markt.
Dus jij zegt dat komt omdat Japan, vergrijsde samenleving, ze hebben niet.
Ze hebben natuurlijk die belachelijke economische groei in de jaren 80, die spectaculair ontploft in de jaren 90.
Ja.
En dat zijn ze na de millennium wisseling eigenlijk nooit meer te boven.
Japan is een bedrijf die nooit, of Japan is een bedrijf, ja hoor. Japan is een land dat niet inderdaad die economische boom, en dat was echt idioot, hè? Want als ik me goed herinner, het keizerlijk paleis de grond rond het Keizerlijk Paleis was meer waard dan de hele staat California op het hoogtepunt van die bubbel. Dat soort idioterie was er. En het is eigenlijk pas recent dat bijvoorbeeld de Nikkei-index weer boven het hoogtepunt is gekomen. En dan zit er nog jaren van inflatie zit daar nog in berekend. Dus ze zijn helemaal... er eigenlijk nog steeds niet bovenop. Japan is gewoon een land van uit de jaren 80. En dat is niet meer van deze tijd.
Nee, maar dan moet je dus als bedrijf, want het is een global bedrijf, moet je snappen van oké, we halen de innovatie, halen we niet meer daar vandaan. Dan ga je naar Amerika, dan ga je naar Silicon Valley, want daar is de innovatie. Je gaat naar Eindhoven in de buurt, daar is de innovatie.
Maar dit is dus ook wat Sony eigenlijk gedaan heeft in de jaren daarna. Het is meer een internationaal bedrijf geworden.
Ja.
Ze hebben nog steeds sommige van hun oude trucjes ook gebruikt. Kijk bijvoorbeeld naar de PlayStation 2, dan deden ze het eigenlijk nog een keertje. Maar toen niet met CD's, maar met DVD's. We waren net allemaal toe aan DVD's. Spelers, weet je wel, Y2K. En dus kwam Sony met de PlayStation 2 met de ingebouwde DVD-speler en drukte ze eigenlijk Sega weg uit de markt.
Maar
Nintendo had eigenlijk geen kans en Microsoft kwam erachteraan. Die had ook nog een paar jaar nodig om pas met de tweede generatie Xbox een deuk in een pakje boter te slaan.
Maar durf je te zeggen, als die PlayStation niet gekomen was, want dat is de defining moment, die 2 juni 1991, dat Sony dan echt weg was geweest?
Niet toen. Misschien wel nu. Maar dat is danig what if dat je niet weet wat ze in de tussentijd nog hadden bedacht. Maar ik durf wel te zeggen, ook met de vraag die Daniel aan het eind van de eerste helft stelde, dat als niet Kutaragi het mandaat had gekregen om dit te gaan doen en de raad van bestuur zelf eigenlijk hun ongelijk bewezen zag dat het wel degelijk na een paar jaren al een behoorlijk succes werd.
Ja.
Dan kun je je afvragen, wat had Sony dan moeten doen? Of wat hadden ze kunnen doen?
Ja.
Want ze hebben hier daar nog op doorgezet. Nogmaals, kijk, in die PlayStation 2-tijd hadden ze het voordeel van DVD. Toen ging het eigenlijk mis in 2005 met de PlayStation 3. En Daniel en ik als echte gamers weten het nog. Op de E3-beurs in 2006.
We sent a message and the message was clear. PlayStation 3 is not an incremental upgrade to our previous platforms, but is truly designed to advance our vision for computer entertainment today. It requires huge financial investment, $599 US, but we must take risks to reap the rewards. And we're not about cutting corners to rush a product to market.
En dat was eigenlijk het failliet van Kutaragi. Want die zat toen in zo'n hoge positie dat hij bedacht, we maken de beste spelcomputer, krachtigste chips, maar hij wordt wel duur. En dat pikte de markt niet. En toen verslikte Sony zich in eigenlijk wat oldschool Sony altijd deed, namelijk dozen schuiven, dure spullen verkopen, want dat wilden mensen niet meer. Langzaam maar zeker begon een model op te komen. Nintendo deed het al, Microsoft begon het ook te doen. Het kan ook goedkoper, met andere modellen, met andere benaderingen van de markt. En alleen maar het beste van het beste, de cutting edge van Sony, dat wilde de markt niet meer.
Ik heb een andere invalshoek. Ik zei net, ik heb behoefte dat Sony differentieert in een andere categorie. Maar je ziet eigenlijk de laatste jaren dat juist als een bedrijf verticaal integreert, dat veel meer waarde oplevert. Ja. Dus dat je ook de chips uiteindelijk gaat maken. Sony is natuurlijk wel verticaal geïntegreerd, want ze maken ook de games. Dus...
Nou ja, aan beide kanten. Want ze maakt altijd al de hardware. Dat doen ze nog steeds. Ze moeten zo nog even op de chips van Sony.
Daarom. We moeten even kijken hoe ver ze verticaal geïntegreerd zijn.
Laten we dat dan doen.
En moet dat niet verder?
Nou ja, dat is de vraag. Maar dan even te beginnen met de chips.
Kijk naar de expert.
Ik vind het een heel lastige. Want jij zegt verticale integratie is een goed ding.
Je ziet dat Google, Apple, alle big tech is alleen maar verticaal. Zelfs jouw Nvidia waar je fan van bent.
Intel?
Ook
verticaal.
Hebben ze een ander soort bedrijf.
Intel.
Maar kijk even naar Sony. Want die maken hun eigen chips, die maken hun eigen sensoren. Die kunnen zichzelf een groot deel bedruipen. Juist ook met de consumerapparaten die ze maken.
Ja.
Dus welke positie hebben zij in de chipsindustrie?
Nou ja, kijk, Sony is een heel ander bedrijf dan de chipbedrijven waar we normaal over spreken. Want Sony maakt dan zijn het echt chippies voor consumentenelektronica. Ik heb een koptelefoon van Sony. Ja, de chip die daarin zit is nou niet bepaald wat je zegt cutting edge. Dat zijn gewoon hele degelijke chips die niet... Het is geen iPhone-chip, zeg maar. Of geen chip die in jouw Google-telefoon zit, Joe.
Zelfs
het is een totaal ander soort klasse. Dus
maar ze maken wel weer de cameralenzen voor smartphones.
Ja.
Dus dat doen ze wel.
Precies, er zijn wel dingen. Daarbij moeten we natuurlijk zeggen, Sony ontwerpt die chips vooral. Dat is het interessante. Ik zou dat nou niet een van de krachten van Sony noemen. Het is leuk dat ze het zelf doen.
Nee, maar dat idee heb ik dus ook, dat ze dat onvoldoende doen. En als je verder gaat zeggen over verticale integratie, is de hele software, hoe ze software optimaliseren en met kunstmatige intelligentie.
AI doen ze nog weinig.
Ja, dat bedoel ik.
Maar wel met ontwikkelen van software, dat is waar ze de afgelopen 10 jaar wel mee moesten. Want Dat had je eigenlijk met de PlayStation 4. Daar hadden ze een mazzeltje, maar Microsoft ging op zijn bek. Die kwamen met de derde generatie Xbox. En die ontplofte spectaculair omdat ze niet goed wisten te communiceren wat dat ding eigenlijk ging doen. Ja. Ging die nou ondersteuning voor je tv bieden? Had je nog wel zeggenschap over je games? Mensen die Xbox wilden gamen, die snapten het niet meer.
Terwijl de PlayStation 3 daarvoor geflopt was. Hè? Dat
precies.
Vertelde je net.
En dus kwam de PlayStation 4 die gewoon jouw games liet spelen. Ja. En vooral, en daar kom ik op jouw punt, Ben, games die ze zelf steeds meer gingen ontwikkelen. Want toen begonnen ze steeds meer studio's te kopen. Gewoon first party studio's. Jij bent nu van ons. Jij bent nu van Sony. Jij gaat games alleen maar voor ons systeem maken. Tegenwoordig ook voor PC's trouwens. Maar dat is hoe ze de volgende fase in zijn.
Ja, en Joe, jij bent onze videogame specialist hier. Kan jij de positie van PlayStation anno 2024, want daar gaan we toch een beetje heen. Mm. Kan jij dat eens duiden? Het is hun belangrijkste markt. Ja. Hoe staan ze ervoor dan?
We hebben het er ook wel eens over met Joost en Dreunen bijvoorbeeld. Ik zou zeggen een beetje wankel en toch ook weer niet. Want enerzijds hebben ze die grote positie verworven. Het is binnen Sony de belangrijkste tak. Zie tot 37% van de omzet. Maar je zag bijvoorbeeld in coronatijd hoe wankel het wordt als ze een nieuwe PlayStation 5 introduceren en die 2 jaar lang eigenlijk niet verkrijgbaar is, omdat je afhankelijk bent van de supply chain.
Ja.
En je dus eigenlijk omzet misloopt. En dat hebben ze inmiddels al een beetje ingelopen. En ze liggen nu ongeveer op hetzelfde koers als hoe de PlayStation 4 verkocht, zonder chips tekorten. Maar je hebt wel een achterstand opgelopen, omdat je zwak bent op die plek. Nou, dan probeer je te compenseren met ontwikkelen van je eigen software, die, by the way, dan toch ook maar op de PlayStation 4 moest komen, want anders verkoop je niet genoeg exemplaren van games die 200 miljoen plus kosten om te ontwikkelen. Verdien je niet terug als er nog maar 20 miljoen PlayStation 5 verkocht zijn. Dus dat is hun grote zwakte. Dat is het risico als ze daar niet meer mee doen. Als er, een coronacrisis zullen we misschien niet gauw weer hebben. Maar als je één verstoring hebt van de toch redelijk beperkte verticale integratie die Sony heeft. Wat ga je daarmee doen? Nogmaals, kijk, dan hebben ze streamingplatforms gekocht zoals Crunchyroll. Dan hebben ze een abonnementsmodel. Het loopt wel door, maar het is nog niet ver genoeg ontwikkeld. En die games die ze maken zijn ook eigenlijk allemaal een beetje veilig. Ze zijn hoge standaard, ze zijn prachtige spellen. Maar het is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde actieavontuur, mooie omgeving. Maar als we het hebben over innovatie en game design, dat zie je niet.
Oké, maar Joe, dan wil ik van jou weten, geldt dit wat je nu schetst, geldt dit voor de hele videogame-industrie? Is dat eigenlijk ook gewoon een beetje een oude markt aan het worden? Of is dat iets wat specifiek bij Sony ligt? Heeft Microsoft ditzelfde probleem met andere woorden?
Microsoft heeft nog steeds het probleem dat ze überhaupt geen goede games weten op de markt te brengen. Ondanks de overname van Activision Blizzard. Daar moet nog steeds maar iets daadwerkelijk komen. Dat hebben ze nu alweer aangekondigd eerder dit jaar. Maar breng het maar eens uit.
Ja.
Maak het maar eens goed. Zorg dat het ook echt goede games worden. Want dat moet gezegd van Sony. Wat ze maken, het is misschien niet meer zo innovatief of origineel, maar het is wel goed. En het is kwaliteit en het verkoopt.
Ja.
Het risico is alweer, als het één keer niet goed is, dan heb je 250 miljoen weggegooid.
Ja.
En dat is toch een behoorlijke deuk in je begroting. Ook al ben je een techreus uit Japan. Dus dat is een beetje de positie van Sony nu.
Maar probeer mijn vraag eens te beantwoorden. Is de video, zit er meer leven in de videogame-industrie dan Ben en ik misschien denken? Want het voelt dan ook als we zeg maar Sony Music en hun videogame zelf en hun elektronica producten zijn allemaal oude markten. Is de videogame-industrie dat ook?
Ja,
eigenlijk wel.
Ja.
Want ik zou zeggen dat er met muziek is weer een heel ander verhaal. Daar gaan we het later in de zomerreeks over hebben. Film, als je kijkt hoeveel geld Spider-Man elk jaar alleen al oplevert voor Sony, zijn ze heel blij dat ze nog steeds iets met filmrechten doen. En ook de productie ervan. En dat dan ook weer combineren. Want dan heb je de Spider-Man film en de Spider-Man game. En dat bedruipt elkaar dan weer allemaal. Dus in zoverre als het gaat om de IP-verticale integratie, om even een bruggetje te slaan, Ben, dat heeft Sony het wel goed voor elkaar.
Ja, op gamegebieden.
Op IP-niveau. Want Spider-Man is dus meer dan games. En dat weten ze wel op meerdere fronten uit te nutten. En zolang maloten zoals Daniel en ik van de generatie die leeft voor IP's, want daarmee zijn we opgegroeid, gaat dat alleen maar meer geld opleveren in de toekomst.
Maar het is wel dus een markt die ook gewoon eigenlijk aan het slijten is, oud aan het worden is. Net zoals, weet je, bijvoorbeeld Sony Music heeft ongetwijfeld ook zijn hoogtijdagen gehad. De tijd dat de CD bijvoorbeeld dominant was, kon niet op.
Maar met formats verdien je dus geen geld meer. En dat heeft Sony natuurlijk wel heel veel geld en strategisch voordeel opgeleverd door de jaren heen. Maar nu koop je daar niet meer zoveel voor. Want wat zijn die standaarden nog waard? Dan komen ze met een digitaal audio format waar ze een jaar lang koptelefoons mee maken en dan besluiten ze dat het toch niet gaat worden.
Ja, klopt. Daar heb je niks aan. Ja, ik dacht ook heel erg, ze maken ook telefoons. Weet je, ze maken
die heeft nog een Sony telefoon. Vijf jaar geleden wilde je nog een Sony telefoon, want dan had hij de beste camera. Nou, dat is ook niet meer.
Nee, dus dat onderscheid
de Xperia-lijn was dat, hè?
Ja, maar dat waren toen wel goede telefoons.
Ja.
Maar ze hebben dat gewoon laten varen. Ze hebben alles eigenlijk op PlayStation en voor een deel imaging sensoren. Ze hebben natuurlijk ook heel veel camera's gemaakt. Nou, dat is nu de moderne versie van zijn die camera sensoren in telefoons.
Hey Joe, weet je wat bij mij oppopt? Nou. Dat is dat verhaal van Disney. Weet je dat de kern is creativiteit. En dan hebben ze op allemaal in uitingen en in bladen en in films en in theme
park. Ik noem creativiteit dan even een ander woord van IP's, eerlijk gezegd.
Ja, precies, ja. Ik zoek bij Sony, zoek ik nu. En dan kan je ook dat model kan je bij Amazon nemen. Weet je, dat flywheel, steeds beter customer.
Met intimacy, data en zo. Ja.
Met data optimaliseer dat, waardoor iedereen een voordeel heeft. Zowel de consument als Amazon. Ik zoek eigenlijk het flywheel of de kernplaat van Sony.
Weet je wat daar misgaat?
Nou?
Te veel kapiteins, te veel divisies, niet één lijn. En daar hebben ze al heel lang last van.
Ja.
Sony is zelf zijn grootste concurrent. Want we hebben het wel over, oh mooi, ze hebben en muziek en films en games en hardware. Maar al die divisies doen hun eigen ding. Het is eigenlijk een wonder dat het ooit in min of meer één internationaal bedrijf terecht is gekomen. Want je had ooit een hele strikte scheiding Japan, VS en Europa. Nou, dat is wel.
Ja.
Zeker bij games hebben we het tegenwoordig over Sony Worldwide Studios. By the way, hoofd van de game software ontwikkeling is Herman Hulst. Landgenoot, afkomst van Guerrilla Games, ook leuk om even te noemen. Ja. Maar voor hem is het de zware taak om, als we het alleen al over games hebben, dat iets meer te centraliseren. Om te zeggen, jongens, dit is onze visie. Dit is waar we naartoe gaan.
Wat zou die visie volgens jou moeten zijn?
Nou ja, als je het hebt over data, kijk, daar kun je dan ook wel weer als consumenten bezwaar tegen hebben van, nou, maar ik wil gewoon spulletjes, jullie hoeven niet te weten wat ik wil. Maar daar zou Sony veel meer mee moeten kunnen doen. Dan zou je moeten kijken naar wat Amerikaanse bedrijven zoals Google, Apple, Amazon en ook Disney doen van, oké, waar zijn ze nou echt mee bezig? Weet je, natuurlijk ziet Sony welke games het best verkocht worden en langs gespeeld worden en waar het meest geld aan uitgegeven wordt. Maar we merken niet dat ze daar echt iets mee doen.
Maar dit is ook een pad, gevoelsmatig, wat je 10 jaar geleden had moeten inslaan en niet nu.
Ja,
ik had eigenlijk gehoopt van Sony, als ik erover na te denken. En ik wil ook graag misschien van jou horen, Ben, wat jij denkt wat de succesformule voor Sony zou kunnen zijn. Ik zou misschien denken, joh, Sony heeft toch een reputatie om kwaliteitshardware te leveren over de jaren. 30, 40 jaar lang hebben ze dat gedaan.
Ja, dus hoe vaak koop je nog kwaliteitshardware? 1 keer in de 5 jaar?
Ja, oké, maar dat is natuurlijk wel altijd heel belangrijk geweest voor Sony.
Ja.
Ik zou bijvoorbeeld wel willen zien dat zij misschien nog veel meer investeren in de markt als VR. Zoiets. Dat je in ieder geval een strategie kiest.
Dit is dus hilarisch. Want dit hebben ze 2 jaar gedaan in de afgelopen 10 jaar tijd. En ze hebben het 2 keer laten verslonsen binnen 2-3 jaar.
Ja.
Want ze gaan met de PlayStation VR 1 bril voor de PlayStation 4. Ja, was leuk. Nou, mooi. VR gaan we ook doen, net als Oculus. We gaan niet doorzetten. Maar nu gaan we de PlayStation VR 2 voor de PlayStation 5 maken. Lanceren, 1,5 jaar geleden. En nu al fizzelt dat uit. Het enige wat ze doen is een adapter voor de PC, zodat de meer open source minded virtual reality community dat apparaat ook kan gebruiken. Maar daar ga je geen omzetten mee draaien.
Ja. Oké, voor mij is, als ik antwoord moet geven nu met een geweer op mijn hoofd, zeg ik, voor alle verstrooiing, en games is ook serious gaming, snap ik. Maar dus ik kom thuis, weet je, en dan heb ik, dus ik zie me iets breder, ik kom thuis, mijn verstrooiing, maar ook onderweg.
Hoeveel heb jij nog van Sony?
Nou, niets natuurlijk.
Nee, maar dan ben je misschien, heel dom gezegd, de doelgroep niet. Terwijl Sony weet dat ze aan Daniel en mij meer geld kunnen verdienen.
Ja, nee, precies. Dus voor jou, voor je verstrooiing en je games, en ze weten precies welke games, alle IP, je koopt er t-shirtjes van, maar dan ga je. Daarom kom ik met Disney. Dan zit je ook heel erg dat je dat vliegwiel.
Sony lijkt heel veel op Disney. Want precies. Ze moeten samenwerken met Disney. Want Spider-Man is tegenwoordig van zowel Disney met Marvel als van Sony.
Ja, dus ik zie het veel meer van, nou ja, wat ze eigenlijk doen. Maar dat dichter inderdaad bij elkaar brengen.
Ja.
Van die verticale integratie met die IP. En
dat krijgen ze naar beneden. Keer niet voor elkaar.
Nou, dus dat is een cultuurdingetje. En dat heeft ermee te maken. Ik was toevallig erbij toen Howard Stringer in december 2005 benoemd werd als CEO
toen
van Sony.
Toen was jij in Japan.
Was ik in Japan. En het was niet eens voor Sony. Maar Sony is daar echt heel belangrijk. En iedereen was helemaal van slag die dag.
Omdat er een westeling topman
werd bij Sony.
Dat zie je ook bij de game divisie, want naast Herman Hulst zit een Japanner.
Pagina groot in de kranten, een westeling gaat Sony leiden. Kijk, dat weten we van Japan. Dat is ook niet erg, dat is ook charmant. Daarom doet Japan heel erg als ze dus een bedrijf overnemen. Ja, je mag zelfstandig doorgaan, want ze houden het apart. Want ze weten, Japanners die gaan nooit veranderen.
Ja.
Maar dan blijft dat probleem wel bestaan. Dus wat je alleen kan doen, de Japanners iets unieks, een hele mooie bloem maken in Japan. En dat dan gebruiken, jouw unieke product, voor de rest van de wereld. Maar ja, dat is. We weten nu, dat is ook interessant, hè? We weten tegenwoordig kan je alleen maar iets maken als je samenwerkt. Als je een multidisciplinair team hebt en met data scientist en met een designer en noem allemaal maar op. En dat principe heeft Sony natuurlijk nog niet super.
Nee. Wat moeten ze nou, ja. Sony?
Ik vind het.
Ja, dat is dus niet waar.
Nee,
dat is niet geweest. Nogmaals, ze staan er niet slecht voor, maar ze getuigen niet van visie.
Nee.
En ik zou zo graag zien dat ze visie. Want bij Apple zien we nu weer visie. Bij Google zien we een soort van visie. Kijk, en dat is een Amerikaanse big tech. Zelfs bij Tesla zie je all the time visie. Want dat is van
te veel visie.
Nee, nou ja, een raar soort visie, maar wel visie.
Ja.
En dat mis je bij Sony.
De tijd zal het leren. En ik denk dat de aankomende 5 of 10 jaar daar cruciaal aan is. Of Sony daadwerkelijk echt het ouderwetse consumentenelektronica en dan een beetje IP-bedrijf gaat blijven wat ze nu zijn. Of dat ze toch met een innovatie ergens gaan komen. En dat
ze weer
dan
een andere markt gaan
doen. Dus we dan denken, joh, Sony, dit is weer het Sony wat we kennen en wat we willen zien.
Ik vrees dat dat nooit gaat gebeuren.
Ja, ik denk het ook niet.
Maar kijk, we zitten nu al in het mantra te praten van groeien. Dat we alleen maar beter moeten. En het is ook heel mooi als ze gewoon hele goede dingen doen die ze nu doen. En dat gewoon maar met 1% groei is ook prima.
Ja, er zijn mensen zoals Daniel die toch best happy mee. Ja,
gewoon blij mee.
Ja.
Prima.
Nou goed, dat is dan de afdronk van de eerste Kampvuur Digitaal. De zomerspecial van 6 weken lang bij BNR Digitaal. En beluister die allemaal sowieso als podcast. Abonneer je dus op BNR Digitaal in je favoriete podcast app. Vooral doen, want dan kun je lekker luisteren deze zomer en wanneer maar wilt. Volgende week zijn Ben, Daniel en ik er weer. Welk bedrijf gaan we dan behandelen? Ben, ik kijk naar jou.
Google. Heel blij mee.
Ik ben heel erg benieuwd naar een defining moment.
Top.
Dus dan zeg ik nu tot volgende week. Dag.
Een boekhoudkundige uitglijder, consumentenbedrog of zelfs fraude? Heb je dit gezien of meegemaakt? Laat het ons weten via onderzoek@bnr.nl. Want de onderzoeksredactie van BNR stelt ook jouw kwestie op scherp. Onderzoek@bnr.nl.